Goedemiddag gemeente, ouderen, jongeren, gasten in ons midden, luisteraars thuis en degenen die via de Stilok met ons verbonden zijn, hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst gaat u voor dominee H.K. Sok uit Opperdoes. De schriftlezing deze middag is uit Spreuken 30, vers 27 en 28, 1 Korinthe 12, vers 12 tot en met 27 en Efeze 5, vers 15 tot en met 21. Het thema van de preek is de les van de sprinkhaan en de hagedis. Enkele mededeling namens de kerkenraad. De diaconie wil het volgende gebedspunt onder de aandacht brengen. We bidden vanmiddag voor het diaconale opbouwwerk in Nepal. Het evangelie wordt daar gezien als bedreiging, namelijk voor het deel van Nepal dat gebouwd is op ongelijkheid, uitbuiting, angst en uitsluiting. Het evangelie brengt verandering, maar niet iedereen is daar blij mee. En daarom is er ook tegenstand. We vragen de heren of de diaconale werkers en organisaties het daar mogen volhouden in het werk dat in dat land te doen is. De collecten die worden gehouden voor de slotzang. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De helft van de opbrengst is voor het genoemde project van Tier. Vanmorgen is dat genoemd en u bekend. De tweede is voor de kerkelijke kas, voor onderlinge bijstand en advies. En bij de uitgang is de collecte bestemd voor het bouwfonds. We gaan nu Psalm 24, vers 4 zingen. En dat is de psalm die de kinderen op school hebben geleerd. De kerkraad wenst u en jullie en de luisteraars bij de Stilok een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is ook vanmiddag in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door het werk van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we zingen Psalm 8, daarvan vers 7, vers 8 en vers 9. Die psalm die gaat over, onder andere ook over de schepping van de Heer onze God. Psalm 8, vers 7, 8 en 9. We lezen in de Bijbel eerst 1 Korinthe 12, vers 12 tot 27 en daarna even 5, vers 15 tot 21. Dus eerst 1 Korinthe 12 vanaf vers 12 tot vers 27. Daar lezen we, want zoals het lichaam één is en veel leden heeft en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. Ook wij allen immers zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij dat we Joden zijn, het zij Grieken, het zij slaven, het zij vrijen, wij allen zijn van één geest doordrenkt. Want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit vele. Als de voet zou zeggen, omdat ik geen hand ben, ben ik niet van het lichaam, is hij daarom dan niet van het lichaam? En als het oor zou zeggen, omdat ik geen oog ben, ben ik niet van het lichaam, is het daarom dan niet van het lichaam? Als het hele lichaam oog was, waar zou het gehoor zijn? Als het hele lichaam gehoor was, waar zou de reuk zijn? Maar nu heeft God de leden, elk van hen afzonderlijk in het lichaam een plaats gegeven, zoals hij gewild heeft. Als zij alle één lid waren, waar zou het lichaam zijn? Nu echter zijn er wel veel leden, maar is er slechts één lichaam. En het oog kan niet zeggen tegen de hand, ik heb je niet nodig, of vervolgens het hoofd tegen de voeten, ik heb jullie niet nodig. Ja, meer nog, de leden van het lichaam die de zwakste schijnen te zijn, zijn echter juist zeer noodzakelijk. En aan de leden van het lichaam die wij als minder eervol beschouwen, verlenen wij groter eer en onze oneerbare leden krijgen een grotere eer. Onze eerbare leden echter hebben dat niet nodig, maar God heeft het lichaam zo samengesteld dat hij aan het lid dat tekort komt groter eer gaf. Opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar de leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen. En als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee. Samen bent u namelijk het lichaam van Christus en ieder afzonderlijk zijn leden. Dan lezen we ook een stukje uit de brief van Paulus aan Efeze, Efeze 5, vers 15 tot 21. En dat is een gedeelte uit een stuk waar boven staat wandelen als kinderen van het licht, dus Efeze 5 vanaf vers 15 tot 21. Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen. En buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heer is. En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de geest en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen en zing voor de Heer en loof hem in uw hart. En dank altijd voor alle dingen God en de Vader. In de naam van onze Heer Jezus Christus, wees elkaar onderdanig in de vreze van God. En dan lezen we straks Spreuken 30, vers 27 tot en 28, want dat is de tekst voor de verkondiging. We willen samen de Heer bidden om een gezegende dienst. Heer, wij danken u dat we voor de tweede keer op deze zondag in uw huis kunnen en mogen zijn. Uw huis, waarvan vanmorgen gezegd is dat het geval is als het woord geopend wordt, als de gemeente samenkomt, dan gaat het om het huis van God. Met in dat huis het woord van God dat gelezen en verkondigd wordt en waarmee u ook wilt werken zoals u beloofd hebt door de Heilige Geest. En daar bidden we ook om. Heere God, want dat hebben we nodig. Want anders dan blijft het buiten ons. Dan raakt het ons niet en doet het ons niets en dan worden we er ook niet door veranderd. En daarom bidden we om het krachtige werk van de Heilige Geest. Heere, het gaat vanmiddag over twee kleine diertjes die u geschapen hebt. En u zegt daarvan, als je goed naar ze kijkt, dan valt er wat te leren. Heere, geef dat wij die les vanmiddag ook zullen zien en ontvangen. en zullen navolgen. Wilt u helpen bij deze dienst, bij het preken, maar ook bij het luisteren. Wilt u alles doen wat wij niet kunnen. En wilt u ook bemoedigen, ook op de preekstoel. En ook in de kerk. Heren, wij danken u voor veel dingen. We danken u voor mooie dingen in ons kerkelijk leven. We danken u voor de kerkendag die gehouden mocht worden. Wat een goede dag was. Een goede dag, heren, die ons ook samenbond. We mochten elkaar ontmoeten en elkaar spreken. En als we elkaar spreken, als we echt naar elkaar luisteren, als we echt onze oren open doen, dan merken we soms tegen alle verwachting in dingen die ons verbinden. En daar gaat het vanmiddag ook over. Ook dat een noodzakelijke zaak is. Heer, zegen dan ook dergelijke bijeenkomsten in ons kerkelijk leven. Heer, wij willen u danken voor het feit dat de jeugdvereniging een goed en gezegend hemelvaartskamp mocht beleven. Heer, ze waren bij elkaar, ze mochten zich ontspannen, ze mochten bijbelstudie doen en gesprekken hebben. En gemeld is dat het een fijne en goede tijd was. Heer, wilt u ook met uw zegen het achtervolgen en dat het ook mee mag werken aan het betrokken zijn bij heel het kerkelijk leven, ook van onze jonge mensen. We leven in een bijzondere tijd. Heer, er komt veel op mensen af en zeker ook op jonge mensen. Zoveel vaak, heren, dat wij geen oog hebben voor die dingen waar u ons vanmiddag op wijst. Wij lopen aan veel voorbij. We worden erg in beslag genomen. Heren, maar u zegt, kijk eens om je heen en geef dat ook onze jongeren dat zullen doen en mogen doen. Heren, wij willen ook bidden voor het diaconale opbouwwerk in Nepal. We hebben net gehoord dat het evangelie daar gezien wordt als een bedreiging. En als daar verandering in wordt aangebracht of voorgesteld wordt om dat te doen. Als dat ook de mensen voorgehouden wordt, dan wordt dat door velen niet gewaardeerd. En dan is het zelfs niet zonder gevaar. En daarom bidden we voor moed voor die mensen die daar werken en ook de organisaties, dat ze het vol mogen houden, omdat in dat land, maar ook weer in zoveel andere gebieden in deze wereld, mogen doen. Daar bidden we uw zegen over af. Heer, wij komen tot u om te bidden voor de generale synode, die ook samen zal komen. Er staat één onderwerp op de agenda, en dat is de TUJA. Heer, moet de TUJA opgaan in de GTU, we weten al die dingen, we kennen de verhalen. Heren, we weten ook dat er veel over nagedacht is, veel over gezegd is, van alle kanten, voorstanders, tegenstanders. Wat is wijsheid? Heren, we hebben daar alle persoonlijke gedachten over waarschijnlijk. Misschien ook wel zonder dat we het goede zicht daarop hebben. Maar wij willen vragen of u de broeders als ze deze week daarover vergaderen en over dat belangrijke onderwerp zullen spreken, of u hen leiden wilt door uw geest. Heren, dat het beste besloten wordt. Daar bidden we hartelijk om. Vooral ook omdat het geen onbelangrijke kwestie betreft. Het gaat om de opleiding van dienaren van het woord. Heren, die ons het woord moeten verkondigen, wilt u geven dat dat doorgang mag vinden. En dat uw woord ook aan het woord mag komen en mag blijven komen. Daar bidden we om. Heren, wilt u ons hier een goede dienst geven? Wilt u zijn met de mensen thuis? Wilt u ook zijn met de mensen die met ons meeluisteren via de lokale omroep? Heren, dat ze allen, wij hier, maar ook zij, een zegen van u mogen ontvangen. Heren, wij bidden u deze dingen in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, en in de vergeving van al onze zonden uit genade. Amen. Gemeente, we willen samen zingen uit die mooie psalm, psalm 133, alle drie de versen. Is er iets niet in de haak? Als de organist het ziet zitten, stel ik voor om het toch zo te doen zoals ik zei, Psalm 133, en dat we de geloofsbelijdenis aan het eind doen, want het is kennelijk iets verkeerd gegaan. Dus als de organist het ziet zitten, 133, 1, 2, 3. lezen we de woorden van onze tekst van vanmiddag, Spreuken 30, vers 27 en 28. En daar lezen we dan: de sprinkhaan heeft geen koning, maar hij trekt gezamenlijk ordelijk op. Een hagedis kunt u met beide handen grijpen, maar hij zit in de paleizen van de koning. Straks na de verkondiging willen we zingen op Psalm 108, vers 1 en 2. Mijn hart, o Hemel, Majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. En ook vers 2, ik zal, o Heer, uw wonderdaan, uw roem, de volken doen verstaan. Gemeente, als de Heere God zelf ons verwijst naar zijn woord, en in zijn woord verwijst naar de natuur, dat daarin wijze lessen opgesloten zijn, dan mogen we toch wel concluderen dat wij over de natuur nooit geringschattend kunnen spreken. De natuur is een, zoals onze Nederlandse geloofsbelijdenis het ook zegt, is een schoon boek waarin we kunnen lezen en waaruit we ook veel kunnen leren, ook veel uit gewaar kunnen worden. En dat is zeker het geval als we God zien als de schepper van al die dingen. Als dat zo is, vooral dan wordt de natuur een bron van inzicht. Dus als wij ook echt geloven dat God de maker is, de schepper is, dan wordt de natuur een bron van inzicht. Gemeente, ik moet u eerlijk zeggen dat ik vaak denk, hoeveel jonge mensen, maar niet alleen jonge mensen, lopen er niet voorbij aan wat er te vinden is, wat er te lezen is in het boek van de natuur. Vooral ook vandaag, nu de ogen heel vaak en heel veel gericht zijn op zo'n heel klein schermpje. En waar je ook mensen tegenkomt, jongelui op de fiets, bij het bushokje of waar dan ook. En zoals ik al zei, niet alleen jonge mensen, maar ook oudere mensen. Mensen in de kracht van het leven. Altijd maar bezig met die dingen. En dan gaat er veel aan je voorbij. Je medemens gaat aan je voorbij. Maar ook veel wat de Heere God ons geeft te zien in de natuur. Als je de natuur niet leest, dan mis je al heel wat in het leven. Heel veel moois. Hoeveel moois is er niet te zien? Vooral ook in het voorjaar. Het is mooi weer. De natuur is opengebarsten. En elk voorjaar spreekt toch zijn taal, zijn evangelie. En aan mijzelf, misschien herkent u dat wel, naarmate je ouder wordt, gaat dat steeds meer tot je spreken. En steeds meer zie je er ook iets in van de Heere God. En dat daar een les in opgesloten zit, dat God doorgaat met zijn werk. Dat elke keer na die koude winter er weer nieuw leven komt. En dat God elke keer weer het doet groeien en bloeien. Dat geeft hoop, dat geeft verwachting. En als je dan die lessen die God geeft in de natuur, als je die in de wind slaat, als je daar niet naar kijkt, als je altijd maar je laat bezighouden door andere dingen die vaak heel ver van die natuur zelfs afstaan, Dan kan het niet anders dan dat je schade doet. Dat je daar gebrek door leidt. Gemeente, we hebben om wijs en geloof te leven, behalve de wijsheid van de mieren en de klipdassen. In op het Doers heb ik daar ook een keer over gepreekt. Waar het in Spreuken 30, vers 25 en 26 over gaat. Maar naast wat we van die diertjes kunnen leren, hebben we ook de wijsheid van de sprinkhanen en de hagedissen nodig, zegt de Heere God vanmiddag. Dus kort gezegd, van mieren kunnen we veel leren. De Heere zegt, ga tot de mieren, gij luiaard, ook op een andere plaats. Maar ook hier, in dit gedeelte. Mieren die actief zijn en die voorzorgsmaatregelen treffen voor de tijd die komt. Nou, een wijze les. Wij moeten voorzorgsmaatregelen treffen voor dat wat komt, inderdaad. En ook over de klipdassen ging het in vers 26. Klipdassen, dat zijn heel zwakke dieren, die kunnen zichzelf niet beschermen. Maar ze zeggen niet, ze doen niet alsof ze dat wel kunnen. En ze zeggen van, wij erkennen dat, wij zijn zwak. En daar nemen ze maatregelen voor. En ze zoeken de veiligheid. Dus ze zeggen niet van, men kan wel zeggen dat ik zwak ben, maar dat ben ik niet, ik zal me wel redden. Nee, ze onderkennen hun zwakheid en zoeken bescherming. Een wijze les. Nou, in deze dienst willen we stilstaan bij wat over de sprinkhaan in de hagedis gezegd wordt in Spreuken 30. En welke lering daaruit getrokken kan worden. Op het eerste gezicht is het misschien wel vreemd dat de Bijbel ons verwijst naar de sprinkhanen om daar iets van die diertjes iets te leren. Want de sprinkhanen komen er in de Bijbel niet zo best vanaf. Normaal gesproken en ook verder in de Bijbel. De sprinkhanen, daar hadden de Israëlieten, maar ook wij misschien wel, nou niet direct zo'n positief gevoel bij. En dat komt wellicht ook grotendeels door de Bijbel zelf, althans wat ons betreft dan. De achtste plaag in Egypte bestond hierin dat de sprinkhanen de totale oogst van alle bomen enzovoorts totaal kaal verraten. En tot in de huizen van de mensen toe richten ze grote schade aan, de sprinkhanen. Exodus 10. In de Bijbel, in het boek Joël, worden ze daarom ook wel aangeduid met een woord dat je ook wel zou kunnen vertalen met kaalvreters. Een bijzonder veelzeggende aanduiding als het gaat over sprinkhanen. De sprinkhanen mogen dan hier in het spreukenboek aangewezen worden als wijs, maar voor ons gevoel drukken ze die wijsheid nou bepaald niet uit. En je kunt dan ook wel begrijpen dat mensen in het oosten het niet erg op sprinkhanen hadden voorzien. Een regelrechte ramp was zo'n zwerm sprinkhanen voor een boer. Wanneer deze oorlogsmachine er aankwam, zoals dat ook wel beschreven is in sommige literatuur, dan hield men hun hart vast. Ze konden hele moerbeibomen helemaal in korte tijd ruïneren. En in dat verband is veelzeggend wat de profeet Joël, ik liet zijn naam al vallen, over de sprinkhanen schrijft. In hoofdstuk 1 vers 4, hij schrijft daar: wat de jonge sprinkhaan overliet, at de veldsprinkhaan op. En wat de veldsprinkhaan overliet, at de treksprinkhaan op. En wat de treksprinkhaan overliet, dat at de zwermsprinkhaan op. In de Statenvertaling worden dan woorden gebruikt waaruit je het idee zou kunnen hebben dat het daar over verschillende dieren gaat. Dus niet alleen over sprinkhaan, maar ook over andere dieren. Maar dat is waarschijnlijk niet het geval. Zeer waarschijnlijk bedoelt Joël met alle vier aanduidingen inderdaad sprinkhanen. Waarschijnlijk wil je telkens een bepaald aspect van de sprinkhaan mee belichten. En daarom is onze vertaling wel plausibel, of de vertaling van de HSV, ook wat betreft dat gedeelte uit Joël. Joël die ziet verschillende zwermen sprinkhanen komen achter elkaar aan. En wat de eerste groep nog heeft laten liggen, dat pakt de tweede groep. En wat de tweede groep heeft laten enzovoorts. Zodat er uiteindelijk niks overblijft. En nogmaals gemeente, daarom, als je dus dat op je in laat werken, dan vragen we ons af, hoe kan de Heere God ze nu als voorbeeld van ons naar voren halen? Maar wat we dan goed moeten begrijpen, dat is natuurlijk, ze zijn ons uiteraard niet ten voorbeeld in het vernietigen. Hoewel we dat wel heel goed kunnen. Dat vernietigen. En misschien hebben we wel verkeerd gekeken naar die sprinkhanen en hebben we in veel opzichten dat wel overgenomen van ze. Want we vernietigen wat in deze wereld, niet waar? Er wordt wat vernietigd. Wat is er soms nog over van Gods schone schepping? En het gaat maar door. En nou wordt het er ook alweer niet beter op nu in Amerika iemand aan de macht lijkt te zijn die het ook werkelijk weinig eraan gelegen is om daar wat aan te doen. Maar goed, dat wordt ons in dit gedeelte dan ook niet ten voorbeeld gehouden, het vernietigen. In de vergelijking gaat het om een ander punt. Wat ons tot voorbeeld is als we kijken naar de sprinkhanen is dat ze zo wijs zijn dat ze, terwijl ze niet eens een leider hebben, niet eens een koning hebben, dus geen directe leiding hebben, dat ze toch gezamenlijk optrekken. En dat in goede orde. Er is bij het bezig zijn door hen een grote saamhorigheid en eendracht. He, ze gebruiken dit weliswaar op een negatieve, verwoestende manier. En nogmaals, daarin zijn ze ons niet ten voorbeeld. Maar waar ze ons in ten voorbeeld zijn, dat is dat ze gezamenlijk optrekken. In goede orde en saamhorigheid. Dat ze eensgezind aan het werk zijn. Groep na groep komt zonder verdere leiding tot het doel. En deze sprinkhanenwijsheid hebben wij ook nodig om gelovig te leven. Dat is het punt wat de Heer ons vanmiddag voorhoudt als hij het heeft over die sprinkhanen. Gemeente in de kerk van Christus en in het leven Gods kinderen, Gods gemeente, dient ook orde en samenhorigheid te zijn. God is geen God van wanorde, schrijft Paulus in 1 Korinthe 14, vers 33. En God wil dat zijn orde in de gemeente en in het leven van de gelovigen, dat die gestalte zal krijgen. De kerk moet, de gelovigen moeten, net zoals de sprinkhanen, dat moeten we van ze leren. De kerk moet eendrachtig optreden, ordelijk. We moeten elkaar niet voor de voeten lopen, laat staan dat we elkaar tegenwerken. Die gelovigen moeten ook niet in eigen wijsheid alleen hun weg willen gaan. Of voor de meute uithollen, dat ze uit de groep raken of je kunt nog meer bedenken. Op de plaats in de gemeente die God hen heeft gegeven, treden ze samen op met de medegelovigen. We hebben immers een gemeenschappelijk doel. Gemeente in het Nieuwe Testament wordt de kerk vergeleken met het lichaam, met een lichaam. En wordt het lichaam van Christus genoemd. Zoals het menselijk lichaam is en functioneert, zo moet ook de kerk functioneren. Een lichaam heeft verschillende lichaamsdelen. En wij maken ervan dat het een wat belangrijker lijkt te zijn dan de ander. Maar God in zijn wijsheid heeft aan elk lichaamsdeel, hoe misschien onbetekenend het ook lijkt, toch zijn functie gegeven. En het heeft allemaal zijn betekenis. En het werkt allemaal mee. Paulus roept de gemeente van Korinthe, zou je kunnen zeggen, ertoe op om op de sprinkhanen te letten. En dat doet hij omdat in die gemeente er nogal wat aan de hand was. Grote verdeeldheid en wanorde heerst daar in de gemeente. En we hebben pas thuis aan tafel dat hoofdstuk nog, of dat, die brief nog eens gelezen. En dan sta je er versteld van wat er ook toen in de kerk voorkwam. Als je er goed op je in laat werken. Wanorde. Lees alleen maar eens in 1 Korinthe 11, waarin geschreven wordt over het misbruiken bij het heilige avondmaal, rond het heilige avondmaal. En in 1 Korinthe 5 heeft hij het over zo'n grote zonde in de gemeente, die zelfs, zegt hij daar, bij de heidenen niet voorkwam. Zelfs bij de heidenen niet. En 1 Korinthe 3 heeft hij het expliciet over verdeeldheid. Wel, zo wil de spreukendichter ons duidelijk maken, dat behoort in de gemeente van Christus niet voor te komen. En let met het oog daarop maar eens op de sprinkhanen. Ze hebben niet eens een koning. En toch trekken ze gezamenlijk op, in goede orde. Dus als het goed is, is er geen verdeeldheid in het lichaam van Christus. Nou, gemeente van Veenendaal, gemeente Peniel, de Peniel-gemeente. Hoe is dat eigenlijk? En hoe is de verhouding eigenlijk in ons kerkverband? Dan heb je hier in Veenland heb je twee gemeenten. Is het wel één? Dus als het goed is, is er geen verdeeldheid in het lichaam van Christus. Er zijn vele leden in een grote verscheidenheid, maar samen vormen ze een grote eenheid. Die eenheid betekent geen eenvormigheid, alle neuzen dezelfde kant op. Er is altijd een bepaald verschil tussen mensen, immers er zijn geen twee mensen gelijk. En eenheid betekent dan ook nooit dat je identiek bent. Iemands karakter, iemands opvoeding, en noem maar op, zullen ook altijd een bepaalde rol blijven spelen in het leven. Nee, een bepaalde verscheidenheid zal er altijd zijn en er ook moeten zijn. Gisteren op de kerkendag kwam die vraag ook naar voren. Hoe kan het dat Apeldoorn, onze universiteit in Apeldoorn, daar komen allemaal mannen af die diezelfde studie gevolgd. Hoe kan het dat er zo'n verschil is? Professor van Spijker zei altijd, dat verschil, dat ontstaat niet op de universiteit. Dat verschil, dat is er al. Ze komen als verschillende mensen op de universiteit. En zo verlaten ze de universiteit ook weer. Maar betekent dat dan dat dat allemaal niet bij elkaar hoort en niet bij elkaar past? Nou, daar mogen we dan wel goed over nadenken. Maar in die verscheidenheid die er dus altijd is, is er als het goed is toch ook wel eenheid. Ook wel we vanmorgen over hadden. En dat is gegeven met de naam van Christus. Eenheid in verscheidenheid. Gemeente, ik noemde net al dat Paulus in 1 Korinthe 14 schrijft dat God geen God is van wanorde, maar van... En dan verwacht je dat daar staat, God is geen God van wanorde, maar van orde. Maar dat staat er niet. Er staat, God is geen God van wanorde, maar van vrede. Prachtig dat het er zo staat. Bereidheid om elkaar ook een bepaalde ruimte te laten en te geven. En tegelijk dient er een eenheid te zijn in de leer van de apostelen. De breking van het brood, de gebeden en de gemeenschap. Zeker. Er moet zeker een eenheid zijn als het gaat over de kern van de zaak. Maar dat betekent geen eenheidsworst. De gemeente, zo moeten de leden bijvoorbeeld zorg voor elkaar dragen. Als één lid leidt, leiden alle leden mee. En als één lid eer ontvangt, dan verblijden alle leden zich mee. Allen in de gemeente zijn er met elkaar en voor elkaar in lijden en in vreugde. En ook in de staan voor die ene zaak. De gemeente, het is Christus die met zijn geest in de gemeente en in de harten van Gods kinderen deze wijsheid wil bewerken. Paulus schrijft dat Christus ons tot wijsheid is geworden in 1 Korinthe 1 vers 30. Door een gelovige verbondenheid, door een echte gelovige verbondenheid met Christus. Als dat echt het geval is, dan kan ik het niet anders zien dan dat er die eenheid zou moeten zijn in verscheidenheid. Eenheid in verscheidenheid. En binnen dat lichaam mogen de leden elkaar niet tegenwerken. Gemeente, wanneer wij beseffen dat wij in wijsheid tekortschieten, dan mogen we die wijsheid van God vragen. God die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt. De opdracht blijft, let op de springhaan en word wijs. Wees één en niet verdeeld. Het schaadt de Heere God. Het schaadt de zaak van God. Het lijkt erop dat God op wie we ons richten verdeeld is, als er verdeeldheid is in dat lichaam van Christus, dan lijkt het erop alsof God verdeeld is. En dat is zeer schadelijk. Het doet de komst en de doorwerking van het Koninkrijk van God enorme schade aan. En mag ik het dus heel gewoon zeggen, dat kunnen we ons niet veroorloven in deze tijd. Kunnen we ons niet veroorloven. Misschien is er iemand die zegt of denkt, maar als het goed gaat, als het gaat om de komst en doorwerking van Gods Koninkrijk, dan, wat zullen wij dan? Hè? Wat zullen wij dan uitrichten? Wat zal ik dan uitrichten? Maar gemeente, dan gaan we ook naar de les van de hagedissen. De goddelijke wijze die we nodig hebben om geloven te leven, heeft nog een aspect. We kunnen ook niet zonder de wijsheid van de hagedissen. Ook deze diertjes zijn wel erg klein, maar zo zegt de spreukendichter, ze zijn buitengewoon wijs. Als het gaat over de hagedissen, dan wordt ons niets naders verteld over wat ze doen, zoals bij de andere genoemde diertjes. Nee, als het gaat over de hagedissen, dan gaat het erover wat ze doen en waar ze zijn. Of niet, ik bedoel, daar gaat het erom wat een hagedis is en waar ze zijn. Een hagedis is in de eerste plaats, zegt de spreukendichter, is in de eerste plaats klein. Heel klein. Er staat, ze zijn gemakkelijk met de handen te grijpen, zo zwak en zo weerloos zijn ze. Een hagedis zal niet veel tot stand brengen. Wat kan een hagedis nou uitrichten? Zo'n zwak, zo'n teer, zacht aanvoelend diertje. Misschien hebt u er wel eens een in de handen gehad. Een reptiel, heel zacht. Wat zal een hagedis nu uitrichten? In Palestina, waar het warm is, komen deze hagedissen veel voor, naar men zegt. En ze zijn ook zomaar met de hand te vangen. Voor roofdieren zijn ze een heel gemakkelijke prooi. Maar dan staat er, toch komen ze zelfs bij voorname mensen voor. Bij koningen komen ze op bezoek. Ze zijn te vinden in de paleizen van de koning. En ze zijn ondanks hun kleinheid en weerloosheid zo wijs dat ze in allerlei soorten woningen, ja zelfs tot in paleizen te vinden zijn. Als ze daar weten door te dringen. Ja gemeente, want hagedissen zijn daar zelfs welkome gasten. Waarom? Wel, in het Midden-Oosten waren en zijn er ook nu nog veel schadelijke insecten. De moderne insectendoders waren toen nog niet op de markt uiteraard. En daarom waren de hagedissen, die perfecte insectenjagers waren, hartelijk welkom in die paleizen. Gemeente, ik heb daar iets van gevoeld toen ik een keer in Haiti was. Je hebt daar de malaria-mug, zoals u weet. En daar was me van tevoren van alles al verteld. Ik was nog nooit op zo'n plaats geweest. En er was me al verteld over de malaria-mug en wat dat zou kunnen uitwerken als je erdoor gestoken zou worden. Nou, dat was toch wel gevaarlijk. Stel je voor dat je door zo'n mug als die drager van malaria-virus gestoken werd. Nou, dat kon fatale afloop hebben. Dat kon zelfs wel dodelijk zijn. Wel, als je dan verder geen medicijnen hebt, dan is een hagedis een uitkomst. En ik heb dat een keer gezien. Ik lag een keer in een hotel op bed en toen dacht ik van, wat zit er aan het plafond? En toen zat er een hagedis aan het plafond. Nou, dat kennen wij natuurlijk niet in onze culturen, waar alles zo netjes en schoon en clean is. Maar er zat een hagedis en dan zat ik er wel raar naar te kijken. Maar toen werd me later ook dit verhaal verteld. Eigenlijk is dat heel mooi, want die hagedis die gaat op jacht naar zo'n malaria-mug. Een op zichzelf zwak diertje, maar zeer nuttige functie. Kijk, en daarin komt dan ook een wijsheid aan het licht. Een wijsheid komt aan het licht in de strijd die ze voeren tegen de schadelijke insecten. Ze zijn zwak, erg broos, gemakkelijk te vangen, zomaar met de blote handen. Maar dat weerhoudt hen niet om die gevaarlijke oorlog te voeren. In een oorlog tegen het kwade. Ze gaan onverschrokken voort met hun nuttige arbeid. Dit ongevaarlijke, weerloze dier dat zomaar met de hand gegrepen kan worden, dat weet zelfs wel in ontoegankelijke plaatsen door te dringen. En ze zijn daar voor het welzijn van bewoners. Ondanks hun kleinheid en zwakheid zijn ze moedig en dienstbaar. Ze worden gewaardeerd. Nou, gemeente, om duidelijk te maken wat dat dan ons te zeggen kan hebben, staan we stil bij 4 Bijbelse voorbeelden. In het huis van Potifar was de jonge Jozef zo kwetsbaar als een hagedis. Hij kon gemakkelijk gevangen worden en gedood worden, omdat hij vals beschuldigd werd. Gevaarlijk, heel gevaarlijk. Jozef was verkocht, hij zal eenzaam geweest zijn, verdrietig. We weten dat het een opvallende jongen was, knap om te zien. En die vrouw die laat daar haar oog vallen op Jozef. Nou, die vrouw zal ook wel mooi geweest zijn. Wat was hij kwetsbaar? Vanwege zijn eigen omstandigheden, maar ook vanwege datgene wat, als je normaal gezond in elkaar steekt, aantrekt. Jozef was een speelbal. Maar hij zei nee tegen het kwade. Genesis 39, en dat vind ik zo'n mooi iets dat daar staat, dat hij zegt, zal ik zo'n groot kwaad doen en zondigen tegen God? Nou, gemeente, we zien hem later terug in het paleis van Farao. En hoe nuttig was hij daar en hoe gewaardeerd en hoe kwam zijn wijsheid daar goed van pas. En de Heere die gebruikte hem in zijn zwakheid om Gods volk in het leven te behouden. En waarbij ook de lijn naar de Heer Jezus, om zo te zeggen, op een bepaalde manier open bleef. Want dat volk van God werd in leven gehouden. Juda kwam ook in Egypte om voedsel te halen. Een ander voorbeeld, het meisje dat weggevoerd was naar Babel en in het huis van Naaman de Syriër was. Weinig kracht, meisje. Wat heeft een meisje nou te vertellen? Nog niet eens volwassen waarschijnlijk. Ze heeft in de Bijbel niet eens een naam, ze wordt niet eens bij de naam genoemd. Maar toch getuigde ze van de almacht van haar God toen haar Naaman voor wie zij diende ernstig ziek was en uitgeprutst was bij andere dokters enzovoort en bij zijn eigen goden. Toen zei ze van, maar u zou geholpen kunnen worden door mijn God. Zo getuigde ze van Gods almacht in haar zwakheid. En het werd tot zegen voor Naaman. Nog een ander voorbeeld, gemeente. De apostel Paulus was een weerloze gevangene. Van de kant van de Joden werd hij met de dood bedreigd. Ze konden hem bijna met de hand grijpen. En daarom werd hij vanwege eigen zwakheid werd hij beschermd, afgeschermd. Wordt in gevangenschap genomen door de Romeinen om hem te beschermen. Maar in die zwakheid staat hij wel voor Felix en Drusilla en voor Herodes in Caesarea. En hij spreekt daar van rechtvaardigheid, van zelfbeheersing en van het toekomstige oordeel. En hoe sprak hij in zijn uitermate kwetsbare positie met wijsheid de juiste woorden op het juiste moment en op de juiste plaats. En nog later getuigt hij notabene voor de keizer in Rome. In dat allergrootste en allerduurste paleis, om zo te zeggen, van de wereldheerser van die tijd. En tenslotte gemeente het meest aansprekende voorbeeld en verreweg het rijkste en betekenisvolste voorbeeld. Hoe kwetsbaar was de Heer Jezus niet? Enorm. Men kon hem gemakkelijk met de hand grijpen en hem doden. Dat is later ook met hem gebeurd. Maar Jezus bleef onverschrokken optreden tegen het kwaad dat hij rondom zich zag. We zien hem in het paleis van de koning Herodes en in de stadhouderswoning van Pilatus. Ook een bepaald paleis. En hoe getuigt hij daar met goddelijke kracht en goddelijke wijsheid van zichzelf? En in zijn noodzakelijke en vrijwillige zwakheid bevecht hij de overwinning voor allen die in hem geloven. De, om zo te zeggen, dodelijke malaria-mug van de zonde wordt door hem uitgezuiverd, waardoor wij het leven mogen ontvangen en kunnen ontvangen. Het eeuwige leven. Gemeente, om geloven te leven hebben ook wij hagedissenwijsheid nodig. We zijn zoals deze diertjes wijs wanneer we beseffen hoe zwak wij zijn. In onszelf hebben we geen kracht. Nee, dat moeten we ook maar niet denken. We zijn weerloos in deze wereld en dat merk je steeds meer. We zijn weerloos. Die wereld die hoe langer hoe meer wegdwaalt bij het evangelie. En nogmaals, daarom kan het niet bestaan dat wij niet één zijn. Wat erg dat de kerk van Christus in deze wereld niet één is. Gemeente, wat erg dat daardoor geen getuigenis naar buiten eruit gaat. We menen misschien nog wel zoveel te kunnen uitrichten. We zijn wel bespraakt misschien wel. Of menen dat te zijn. We menen misschien ook wel krachtig te zijn. Maar gemeente, als je wijs bent, dan geef je jezelf vertrouwen prijs. En dan zeg je, ik ben een hagedis. Maar zijn wij in het besef van eigen zwakheid bereid om door te dringen naar de plekken waar we zonde, verderf en onrecht hebben te bestrijden? Durven we in onze zwakheid eensgezind Als christenen ons te openbaren op de plek waar we zijn en leven in het leven elke dag. Paulus schrijft, en daarom las ik Efeze 5, dat stukje. Efeze 5, vers 16. Paulus zegt, je moet de geschikte tijd uitbuiten. Dat wil zeggen dat we elke gelegenheid moeten aangrijpen om het licht van de wereld te zijn en het zout van de aarde. Weten we door te dringen naar die plaatsen die bijna ondoordringbaar zijn. Maar gemeente, nogmaals, dan keer ik nog even weer terug naar het eerste. Ons getuigenis heeft geen kracht als we verdeeld zijn en blijven. En ik weet wel dat er heel wat aan vastzit. Heel veel vragen. Ik wil er ook niet gemakkelijk over doen. Maar het kan niet anders dan dat het zo is dat we dat zoeken. Dat we daarmee bezig zijn. Gemeente, zo staat God in zijn woord stil bij enkele kleine dieren. Namelijk bij de mieren, de klipdas en bij de sprinkhaan en de hagedis. Alle vier zwak in zichzelf. Maar hun schepper heeft hen toegerust met een ingeschapen wijsheid. Hoewel zwak, leert wijsheid ons vanmiddag om in gemeenschap ordelijk op te treden. Om vrede te stichten, de sprinkhanen. En om tot het ondoordringbare door te dringen. Om ondanks onze zwakheid, onze verantwoordelijkheid niet uit de weg te gaan, de hagedissen. Gemeente, Gods kinderen beseften echter maar al te dikwijls dat wijsheid hen ontbreekt. We zijn niet wijs geboren. De zonde heeft zoveel vernield. Juist bij mensen. De zonde heeft ons erg dom en dwaas gemaakt en ook dikwijls bang. De zonde maakt ons lui. We gebruiken onze tijd vaak niet om ons voor te bereiden. De zonde maakt ons flink in eigen oog. We beseffen niet eens dat we een schuilplaats nodig hebben. De zonde maakt ons tot ruziezoekers. Tot mensen die hun eigen waarheden tot de norm verheffen. En niet eens na willen denken over wat een ander zegt en wat een ander ook meent te moeten zeggen op grond van het woord van God. Bij ons geldt vaak het motto, ook in de kerkgemeente, verdelen heers. De zonde maakt ons tot bangerikken. We buiten de gelegenheid niet uit om te getuigen. En daarom, we moeten wedergeboren worden. Stuk voor stuk. Gemeente, en door een nieuwe geboorte leren we onze zwakheid en onze eigen dwaasheid inzien. En zien we in dat we goddelijke wijsheid nodig hebben. Om tot eer van de Heer te leven en van Hem te getuigen. Nu schrijft Jacobus in zijn brief, ik noemde dat al even eerder, dat wie beseft dat die wijsheid tekort schiet, dat hij ze van God moet begeren. En dat hij tot God mag bidden om wijsheid. We hebben vanmorgen gezien vanuit het Pinkster, vanuit het Hemelvaartsevangelie. Wat je ook maar zult vragen in mijn naam, ik zal het u geven. Nou, wij vragen in de naam van de Heer Jezus. Geef ons die wijsheid. Die wijsheid van de sprinkhanen en van de hagedissen. En de Heer wil het geven zonder een verwijt te maken. Een gelovig gebed is de weg tot de viervoudige wijsheid waarvan de spreukendichter op een beeldende wijze spreekt. Gemeente, zelfs dierenmanieren. Ja, als wij het als mensen dan niet kunnen laten zien, laten we dan alstublieft maar naar de dieren kijken. Zoals de Heer ons erop wijst. Zelfs dierenmanieren willen ons de weg wijzen om gelovig te leven. Laten we het alstublieft ter harte nemen. Amen. samen danken en bidden. Komen tot u, Heere God, om u te danken voor deze zondag, vanmorgen, vanmiddag. Heere, wilt u het zegenen? En wilt u geven dat ook na deze les uit het Spreukenboek er bij ons die eenheid mag zijn? En dat er bij ons ook die drang mag zijn om, terwijl we zwak zijn, toch de gelegenheid aan te grijpen om te spreken over die geweldige boodschap die er is. Namelijk dat er in deze wereld, die zo gebroken is, een kruis gestaan heeft. En dat Christus aan dat kruis heeft gehangen. En dat hij het uitgeroepen heeft: het is volbracht. Deze wereld, die bloedt uit duizend wonden. Want er is wat aan de hand. We maken ons grote zorgen. Dat deze wereld het evangelie van Christus hoort en ziet. En dat al die mensen, Heren, die net zoals die ene nog toch betrekkelijk jonge man daar in Manchester, dat hij zichzelf opblaast en meent daar iets van betekenis te doen voor zijn God, voor zijn geloof. En hij is niet de enige. Maar dat in deze wereld het evangelie van genade, van liefde, mag klinken. Ik voor u, waar u anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Heere, geef dat we in onze zwakheid, als een hagedis, de gelegenheid aangrijpen. Heere, wil verder met ons zijn, deze zondag, maar ook de week die we zijn ingegaan, wil ons helpen, alles wat wij te doen hebben. Spaar en draag ons, en breng ons volgende week ook in gezondheid weer terug in uw huis. Om ook dan weer uw woord te horen, om ook dan weer voedsel te ontvangen op de reis door het leven. Heren, waarin wij een opdracht hebben, zo duidelijk als wat. Christus is niet gedeeld. Zijn gemeente mag niet gedeeld zijn. Want als de gemeente gedeeld is, de kerk gedeeld is, dan zegt de wereld: God is gedeeld. Maar zo is het niet. En daarom, Heren, help ons. In elk opzicht. Heere, behoed ons op ons levenspad. Dank voor het goede. Vergeef het kwade, het onvolmaakte. Om Christus wil. Amen. Dan zingen we nu wel Psalm 119 vers 14. En dat als inleiding op de geloofsbelijdenis.
Thank you.
Gemeente, straks zingen we uit deze psalm het 9e vers en vers 74. We willen belijdenis doen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En dat doen we met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarin ook met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam, van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, het is misschien wat ongebruikelijk, maar mag ik voorstellen om ook nog vers 23 te zingen? Want toen ik net klaar was zelf, toen dacht ik van dat had ik natuurlijk moeten laten zingen ook. Psalm 119, vers 23. Kan dat nog? Ontvang de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.